Goedemorgen. Het is fijn om hier te mogen zijn vanmorgen. Was niet de bedoeling, maar de dingen gaan zo in deze tijd. Mensen worden ziek. Het is fijn dat we elkaar kunnen helpen, zodat de dienst van de Heer ook door kan gaan. Ik wil vanmorgen met u wat nadenken over Nehemia. We gaan zo meteen een stukje lezen uit Nehemia hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. Maar vooraf wil ik u nog iets vertellen daarover. Nehemia, die leefde zo'n 500 jaar voor Christus. Dat is een hele tijd geleden. De situatie met het volk Israël was toen zo dat zij hadden als volk God de rug toegekeerd. En ze dachten dat ze de Heere God niet nodig hadden. Ze waren zelfs ontrouw geworden. Ze hadden niet geluisterd naar het woord van God. En ze hadden niet gedaan wat God had gezegd. Ze hadden hem gewoon genegeerd en ze waren hun eigen weg gegaan. Het gevolg daarvan, dat was dat God zich terugtrok van hen. Hij verliet ze niet, maar hij trok zich terug. Het gevolg daarvan was dat het volk Israël in ballingschap terechtkwam in Babel. Ze werden weggevoerd, het land werd overwonnen en ze werden als slaven werden ze naar Babel gebracht. En daar moesten ze werken. Een klein aantal bleef nog achter in het land Israël en in de stad Jeruzalem. Maar de meesten werden weggevoerd. En dat was niet zomaar en ze hadden daar ook niet verbaasd over hoeven te zijn, want dat had God precies gezegd. Want hij had gezegd, als je niet naar mij luistert, als je niet doet wat ik in mijn woord tegen jullie zeg, dan gaat het niet goed met je. En dat is een Bijbels principe. Dat is ook een principe in onze tijd. Als je ook als kind van God de Heere God kent, maar je wilt niet naar hem luisteren en je keert hem de rug toe en je denkt dat je je eigen weg kunt gaan, dan gaat het niet goed met je. Als je ervoor kiest om te leven in zonde en als je daar niet van terugkomt, dan trekt God zich terug. En dan mis je een heleboel zegen. Dan mis je al die goede dingen die de Heere God jou en u wil geven. Het is zelfs zo, en dat zien we ook bij Israël, dan raak je je vrijheid kwijt. Dan loop je het risico dat je gebonden wordt, beïnvloed wordt door andere machten en geesten. En je raakt je vrijheid die je had, die raak je kwijt. Nou, dat is gebeurd met het volk Israël. Ze waren weggevoerd. Ze zijn tot slaven geworden. Ze waren hun vrijheid kwijt. Ook Nehemia en zijn maat, zou ik bijna zeggen, zijn vriend Ezra, zijn weggevoerd naar Babel. En tot groot verdriet van Nehemia. Hij ging daar kapot aan. Dat deed hem zoveel pijn. En dat deed hem zoveel verdriet dat Nehemia zich diep neerboog voor God. En de Heere God bad. En dat hij zijn zonde beleidt. En zelfs de zonde van anderen beleidt. Van het volk en van zijn familie, van iedereen. En dat hij pleit op de genade van God. En dat hij zegt tegen de Heere God, ja Heere, we hebben gezondigd, maar alstublieft help ons. Want we willen ons bekeren. We willen terug naar u. Wilt u opnieuw beginnen met ons en met mij? Dat was zijn gebed. En hij zegt zelfs, en Heere, wilt u dan mij daarbij gebruiken? Hier ben ik. Ik stel mij beschikbaar. En wilt u mij gebruiken? Nu gaan we een stukje lezen. Nehemia, hoofdstuk 2. Nehemia zit dus in Babel. En we lezen daar hoofdstuk 2 vers 1. Het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artahasasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. En toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. En ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven, waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u dan terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker der kroon, van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuren en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. En toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorde, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Nou, tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Het thema waar ik met u over na wil denken vanmorgen, dat is een evenwichtig geloofsleven. Weet u, het is nodig voor het kind van God, voor de gelovigen en zeker in onze tijd, misschien nog wel meer dan anders. Het is absoluut noodzakelijk dat we een evenwichtig, een sterk, een stabiel, een vast en een levend geloofsleven hebben. Want dat hebben we zo hard nodig. Daar kunnen we niet zonder, zeker in deze tijd. We hebben de Heere God nodig. We hebben een vast vertrouwen nodig in Hem. En dan bedoel ik niet een theoretisch geloof. Ik bedoel niet een theologie, een papieren theologie. Nee, ik bedoel een levend geloof in God, de Heer, in de Heer Jezus Christus. Een evenwichtig en een praktisch geloofsleven. En weet u, waarom nou juist nu? En waarom is dat nu zo belangrijk? Nou, dat is heel makkelijk, omdat alles wankelt. Omdat er niets meer is in deze hele wereld dat nog evenwichtig is. Omdat alles steeds meer wankelt. En omdat alles in deze wereld zal instorten. Zal stoppen en zal eindigen. We zien het overal. We zien angst. We zien chaos. We zien onzekerheid. En we zien dat op alle fronten. En we zien wat er gebeurt in Europa, met name in Oost-Europa. We vragen ons af, wat zal er gebeuren? En zal daar misschien een oorlog uitbreken? En het is allemaal niet onmogelijk dat dat gebeurt. Met alle gevolgen van dien. Met alle ellende waar we nu al mee te maken hebben. Alleen de dreiging daartoe brengt de hele wereld al in chaos. Kijk maar naar de energiemarkt, de financiële markten. Kijk maar naar de politiek. Kijk maar naar de economie. En dan hebben we ook nog een gezondheidscrisis waar we mee te maken hebben, al lange tijd. En we zien dat de wereld, ik las dat van de week in de krant, maar een journalist schreef, de wereld is in dit moment in de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. In de grootste ellende sinds die tijd. En dan hebben we het nog niet eens over een milieucrisis. Dan hebben we het niet eens over het feit dat onze aarde verwoest wordt. In een hoog tempo. En dat er eigenlijk niets of niemand lijkt te zijn die dat nog tegen kan houden. En wat misschien nog het ergste is, denk ik, dat is, er is een geestelijke crisis. Er is een geestelijke crisis, ook onder de kinderen van God. Ik bedoel, er is een geestelijke strijd gaande in de harten van mensen. Er is een boze, er is de Satan die alle moeite doet. En die al zijn energie inzet op de aanval op de gemeente van de Heer Jezus Christus, op de harten van gelovigen. Daarom hebben wij een evenwichtig geloofsleven nodig. Daarom hebben wij een rotsvast vertrouwen nodig op God, op de Heer Jezus Christus, op het woord van God, op de Bijbel. Daarom hebben we de persoon van de Heer Jezus Christus in alle aspecten van ons leven zo nodig. En weet u, en daarom heb ik Nehemia gelezen. Als wij het hebben over een evenwichtig geloofsleven, dan is Nehemia zo'n mooi voorbeeld. En dan kunnen wij van Nehemia zoveel leren. En daar wil ik met u even naar kijken vanmorgen. Wat kunnen we nu van hem leren? Wat zien we nu in zijn leven waarvan wij zeggen, ja, dat is toepasbaar in mijn leven. Daar wil ik ook mee aan de gang. Nehemia leefde 500 jaar voor Christus. Het volk was in ballingschap, in gevangenschap. Een klein deel was in Jeruzalem achtergebleven. De koning van Babel had eigenlijk die mensen weggevoerd waarvan hij dacht van nou, daar kan ik wat mee, daar heb ik wat aan. Die kan ik in mijn koninkrijk wel aan het werk zetten. En de mensen die achtergebleven waren, die verkeerden in grote ellende. Je kunt dat lezen in het eerste hoofdstuk. Want alles was kapot, alles was verwoest. Er was niets meer, ze leefden tussen de puinhopen. Ze leefden in diepe ellende. Nehemia had dat gehoord en hij was in diepe rouw gekomen. Het had hem zoveel verdriet aangedaan. Hij was in de burcht Susan aan de Tigris, dat ligt ergens in Iran tegenwoordig. En dan staat er van Nehemia en hij vastte en hij bad voor dat volk. Dat er een keer zou komen in hun lot. En weet u, hij bad een heel bijzonder gebed. Hij bad namelijk het volgende. Het eerste wat hij zei, wat hij bad, dat was een erkenning aan God, aan de grootheid van God. En dat hij zei, Heere, wat bent u machtig, wat bent u groot, wat bent u goed, wat bent u genadig, wat bent u een groot God. Hij prees, hij loofde de Heere. Hij zegt zelfs nog, hij herinnert God aan het verbond. En hij zegt dan, Heere, u had toch een verbond gesloten met dat volk? En dat verbond met u, dat is toch vast, dat heeft toch grote kracht. En Nehemia beleed zijn zonde. Hij beleed de zonde van anderen. En hij vroeg God om hulp. En als je dit leest, dan zie je dat Nehemia in zijn hart daar zo door geraakt wordt. Dat hem dat zoveel pijn doet. En dat hij zijn hart uitstort voor de Heere God. Hij heeft groot verdriet. Hij heeft oprecht berouw. Hij buigt zich diep neer voor de Heere God. En hij erkent zijn zonde. Dat was het gebed van Nehemia. En dan moet ik zeggen tegen mijzelf en ook tegen u. Wat een voorbeeld voor onze gebeden. Wat is Nehemia hierin een groot voorbeeld voor ons? Want zijn wij zulke bidders? Zijn wij zulke bidders als Nehemia? Bidders die zich, ja, die de Heere God verheerlijken. Die zich uitputten in lofprijzing en in dank en in eer van God. En worden dat zo weinig. Maar zijn wij bidders als Nehemia? En als wij dan bidden, durven wij dan de Heere God onze zonden te belijden? En hem te smeken om hulp en om genade en onszelf aan hem over te geven, durven we dan te zeggen, Heere, hier ben ik. En wilt u maar in mij aan het werk gaan en wilt u het maar doen. En Heere, ik vertrouw op u, ik geef mij aan u over. Wat er ook gebeurt, hoe mijn weg ook zal zijn. Ach, ons bidden is vaak zo zwak. Ons bidden is heel vaak een sluitstuk in ons leven. En als wij bidden, zijn we vaak geneigd om ons wensenlijstje in te leveren bij God. En dan maar af te wachten wat de Heere gaat doen. En soms merken we niet eens dat de Heere zegent. Soms merken we niet eens dat Hij verhoort. Herkennen we dat niet eens. Want dan zijn we al lang weer bezig met onze dagelijkse dingen. Dan zijn we alweer in beslag genomen door de dingen van alle dag. Hoe vaak bidden we niet uit gewoonte? Ik moet het zelf ook beleiden, ik moet het zelf ook erkennen. Dat doe je zo vaak. En vervallen we tot een standaard gebed. Hoe vaak vinden we het ook niet heel gewoon dat de Heere verhoort. En dat wij ergens om bidden en Hij geeft dat, maar we vergeten Hem te danken. En vergeten Hem te prijzen voor wat Hij heeft gedaan. Als wij bidden, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat zou het goed zijn om te beginnen met dank en met lofprijzing. Om uit te spreken, Heere, wat bent U groot. En wat bent U goed. En Heere, wat bent U vol liefde en vol genade. Want bent u een liefdevolle God. Heere, wat een voorrecht dat ik van u mag zijn. Dat ik bij u mag horen. Wetende dat hij luistert. Altijd. En wetende dat de Heere God handelt. Niet altijd wat wij vragen. Niet altijd wat wij graag zouden willen. Maar wat zijn wil is. En wat past in zijn plan, dat verhoort hij. En dat geeft hij. En zijn plan met ons persoonlijk en met ons als gemeente is alleen maar zegen. is hulp, is nabijheid, is kracht. Wat een gebed van Nehemia. Je moet thuis het eerste hoofdstuk eens lezen. Hoe die dat doet en wat er in hem omgaat. Wat zou het geweldig zijn als wij dat voorbeeld zouden volgen. Maar er is meer. We zien nog iets anders in het leven van Nehemia. In het geloofsleven. We zien bij Nehemia dat het gebed is een onderdeel van zijn geloofsleven. En dat is een heel belangrijk deel natuurlijk. Nehemia was een mens zoals u en ik. Hij was niets anders. Met dezelfde problemen, gedachten. Hij was niet anders dan wij. Wat we zien bij Nehemia in dit stukje, we zien emotie. We zien verdriet. We zien moed. We zien initiatief bij Nehemia. We zien zelfs angst. In vers 2 hebben we gelezen. Het laatste stukje. Toen werd ik heel erg bevreesd, zegt hij. Nehemia werd doodsbang. Hij was een mens als wij. En Nehemia bad tot God. Hij legde zijn nood bij God neer. Maar vervolgens ging hij niet stilzitten. We zien van Nehemia dat hij nu gaat zoeken naar zijn gebeden. Wat is nu de weg en de wil van God? Wat wil de Heere nu van mij? En zou hij mij willen gebruiken tot zegen voor het volk? Hij zoekt actief naar de weg van God voor het volk Israël en voor hemzelf. En hij heeft het lef om de koning een vraag te stellen. Hij heeft het lef om zich tot de koning te richten met gevaar voor eigen leven. Absoluut. Hij zegt niet voor niets in vers 2, toen werd ik heel erg bevreesd. Toen de koning had gezien dat hij verdriet had. En toen die koning hem aansprak. En toen hij vroeg van Nehemia, wat is er nou met jou aan de hand? Vertel het eens aan mij. Hij besefte heel goed dat acuut zijn einde had kunnen betekenen. Dat het zijn leven had kunnen kosten om die vraag überhaupt maar te stellen. En dienaar van de koning mocht zelfs niet verdrietig zijn in de omgeving van die koning. En als die koning dat zag en het zinderde hem niet, nou dan werd je afgevoerd en dan was het gebeurd. Dan kostte je dat het leven. Maar Nehemia had het lef om die vraag te stellen. Hij had het lef om zich te richten tot die koning. En Nehemia zocht niet alleen naar die weg van God, maar hij wilde, hij werkte daarin ook mee. Hij wilde die weg bevorderen. Hij wilde dat de Heere hem zou gebruiken als verhoring voor die gebeden voor Israël. Dat hij een instrument zou zijn in de hand van God. Tot eer van God en tot zegen voor Israël. Wat ik u wil zeggen vanmorgen is, weet u, veel mensen bidden tot God en wachten dan passief af wat God gaat doen. Soms zijn wij zelfs een verhindering voor de verhoring van de gebeden tot God. Want gebed is geen eenzijdige zaak. Gebed is niet iets wat van één kant komt. Gebed moet werken van twee kanten. Gebed werkt naar God toe, maar ook naar mij. Weet u, als u een bidder bent, zult u dat kunnen beamen. Bidden verandert mij. Toch? Door bidden verander je. Doordat je bidt tot God, gaat God aan het werk en de Heere God verandert je. Hij verandert je hart. Hij verandert je denken. Hij verandert je verlangens. Hij gaat aan het werk in u en in mij als wij bidden. Weet u, een belangrijke functie van het gebed is dat wij veranderen. Dat ik verander. Als ik mij richt tot de Heere. En als ik hem lof prijs. En als ik hem dank. En als ik diep voor hem buig. En als ik mijn eigen kleinheid en mijn eigen zondigheid erken. Dan gaat de Heer aan het werk. En dan verandert hij mij. En dan wil hij mij gebruiken tot zegen voor anderen. Als een verhoring voor gebeden. Weet u, er zijn mensen die bidden om geestelijke groei. Die bidden om zegen. Mensen die bidden om geloofsgroei, om een vast geloof. En dat is prachtig en dat moet u absoluut doen. En dat is geweldig als dat de wens van ons hart is. Maar bij velen blijft het daarbij. Bij velen blijft de Bijbel nagenoeg dicht. Velen gaan dan niet op zoek naar wat is nu de weg van de Heere voor mij. Misschien lezen ze dat woord alleen maar op zondagmorgen even. Of misschien zo nu en dan, of misschien aan tafel. Maar er is geen persoonlijk zoeken in het woord van God van wat wil de Heere nou voor mij. Wat wil hij nu doen in mijn leven? En velen kennen het woord van God dan nauwelijks. En als God er dan toch in slaagt om te spreken tot hun hart, dan doen ze het niet. Dan doen ze niet wat hij zegt. Want het is toch best moeilijk als de Heer dit of dat van je vraagt. En wat zullen anderen dan wel niet van zeggen? En oh, dat kost mij wel tijd en misschien wel geld en misschien wel moeite. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe kan de Heere God nu gebeden verhoren als wij zo zijn? Hoe kan hij nu in ons en door ons werken? Hoe kan hij nu zijn plan uitvoeren? Kan het niet zo zijn dat wij dan zelf een verhindering zijn voor de verhoring van de gebeden? Nehemia die bad. Hij dacht goed na. Hij ging op pad. Hij had lef. Hij sprak de koning aan. En hij werd gebruikt voor de verhoring van de gebeden voor Israël. Ja, de Heere wil dat we bidden. Maar vervolgens ook dat we gaan. En ook dat we het wagen met hem. En ook dat hij dan kan werken in ons en door ons heen. Als wij een stilstaande auto kun je niet sturen. Die kun je alleen maar sturen als die rijdt. Dat is met ons leven ook zo. De Heere kan ons leiden. Hij kan ons sturen, maar niet als we stilstaan. Maar als we het wagen met hem. En als we op pad gaan met hem. Dan gaat hij sturen. En dan gaat hij leiden. En dan gaat hij meer en meer zegenen. Er zijn er die bidden om gezondheid, om genezing, om lichaamskracht. En dat mag ook allemaal. Dat moeten we absoluut doen. Maar vervolgens doen ze alles wat slecht is daarvoor. En dan denken ze, hoe kan het nou dat die gebeden niet verhoord worden? Wij zijn zelf soms een verhindering voor de gebeden, verhoring van de gebeden van de Heere God. Hebreeën 11 zegt het volgende. Dat zegt heel duidelijk, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Hebreeën 11, vers 6. Matteüs 7, vers 8 zegt, want en ieder die bidt, die ontvangt. En ieder die zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Het woord zoeken, wat Hebreeën gebruikt en wat Matteüs gebruikt, dat betekent zoeken met een oprecht hart. Zoeken met de intentie om te gehoorzamen wat de Heer zegt. Zoeken met het verlangen om te vinden. Zoeken met het verlangen om hem te volgen. Weet u, zulke gebeden, daar kan God iets mee. Daar kan hij mee aan het werk. Dan zijn wij geen belemmering voor de verhoring, maar eerder een stimulans. We zijn eerder een bevordering van de verhoring van de gebeden. En dat zien we bij Nehemia. Hij bad en hij ging. En hij waagde het met God. Zelfs met het risico dat het hem zijn leven zou kosten. En de Heere ging aan het werk. En gebruikte hem tot een geweldige zegen. Zijn wij zulke bidders? Willen wij zo bidden tot de Heere God? En hem vragen om te zegenen? En dat hij ons daarbij gebruikt? Och, dat hoeven geen lange gebeden te zijn. Dat hoeven geen moeilijke gebeden te zijn. Dat hoeven geen gebeden te zijn met allemaal moeilijke en indrukwekkende en theologische termen. Nee, dat mag rechtstreeks uit ons hart komen. Al bidden we maar, Heere, help. Heere, hier ben ik. Heere, wil mij gebruiken. Heere, ik wil horen naar uw stem en ik wil doen wat u zegt. Want een voorbeeld is Nehemia. Laten we nog even kijken wat er nog meer gebeurde in het leven van Nehemia. Wat wij van hem kunnen leren. Wij kennen zijn situatie. We hebben gelezen daarover in vers 1 van dat hoofdstuk 2. Nadat Nehemia gebeden had voor hulp van zijn landgenoten, bleef hij niet stilzitten. Hij bleef niet wachten, maar hij ging aan het werk. Hij zei niet van, ik heb nu mijn geestelijke plicht wel gedaan en laat nu God maar verder zijn werk doen. Hij deed zijn dagelijks werk, staat er. Hij deed zijn werk als schenker van de koning. Hij ging gewoon aan het werk. En ondertussen dacht hij na, piekerde hij en zocht hij van, hoe zal de Heer nu gaan verhoren? Hoe zal hij nu zo gaan handelen? En hoe zal hij mij daarin kunnen gebruiken? En dat kwam ook niet meteen. Dat duurde bijna een half jaar. Nadat Nehemia gebeden had, duurde bijna een half jaar toen hij in de situatie kwam voor de koning. En toen hij het waagde om de koning aan te spreken. Hij kreeg het in zijn hart dat wellicht nu de geschikte tijd was om die vraag te stellen. Nehemia zocht voorzichtig, behoedzaam naar de wil en de weg van God. Hij leefde bij God. En toen hij de innerlijke overtuiging had dat het nu goed was, toen deed hij dat. Toen deed hij een stap in geloof. Toen trok hij de stoute schoenen aan, zou je kunnen zeggen. En hij verzamelde moed en hij deed het. Weet u, als wij dicht bij de Heere leven en een diepe relatie met hem hebben en zo tot hem bidden, gaat hij leiden en sturen, gaat hij vertellen hoe hij ons wil gebruiken en wanneer en waar en wat wij eventueel mogen zeggen. Weet u, onze gebeden moeten gesteund worden door een levenswandel met daden. We moeten niet alleen bidden, maar we moeten ook bezig zijn met die vraag: hoe zou God mij willen gebruiken? En dan mogen we zeggen, Heere, is dit de juiste gelegenheid? Heere, wilt u nu dat ik spreek? Heere, wilt u mij nu maar gebruiken in die situatie bij die persoon, in die bediening? Misschien wilt u mij nu maar leiden. Weet u, er is maar één manier om erachter te komen. Dat is gewoon doen. Dat is gewoon doen. Gewoon in vertrouwen doen wat de Heer van jou, van u vraagt. Gewoon een stap voorwaarts zetten, één geloof. Gewoon vertrouwen op wat Hij zegt. Gewoon zet je voet maar op het water. Doe maar gewoon wat de Heere zegt. Want Hij gaat mee. En Hij laat je niet alleen. En als je het waagt met hem, zul je nooit teleurgesteld worden. Dus wij bidden misschien om troost, of om vrede, of om rust voor broeders en zusters in de gemeente. Zullen we misschien bidden voor mensen die ziek zijn of eenzaam of zwak of met andere moeite te maken hebben? Of misschien voor mensen in onze buurt, of voor collega's of voor buren, of voor wie dan ook. Misschien voor ouders, misschien voor broers en zussen, misschien voor kinderen en kleinkinderen die de Heer niet kennen of die een andere weg gaan. Hoe denkt u dan dat God die gebeden gaat verhoren? Hoe denken wij dan dat God dat gaat doen? Denken we dan dat hij dat gaat doen totaal buiten zijn kinderen om? Denkt u dan dat hij niet ons en u en mij wil gebruiken daarvoor? Of denken we dat de Heere verhoort in één keer met een bliksemschicht uit de hemel en het is ineens anders? Ja, dat kan ook hoor. Dat heeft de Heer ook gedaan. Kijk maar naar Paulus. Dat kan de Heer ook. Maar weet u, de Heer wil mensen gebruiken. Ik moest denken aan die kamerling. Kent u die geschiedenis? Handelingen 8, ken je die? Daar gebruikte God een mens. Daar was die kamerling teruggekomen uit Jeruzalem. En hij las de boekrol. En hij begreep er niet zoveel van. En toen was Filippus in de buurt en dat was een gewoon mens als u en ik. En Filippus was afgestemd op God, op de wil van God. En de Heere God had hem duidelijk gemaakt, Filippus, je moet naar die wagen toe. En hij gehoorzaamde en hij ging op pad. Hij moest nog rennen ook. Hij moest er flink tegenaan om bij te komen, om die bij te houden en om zich bij die wagen te voegen. En weet u wat er gebeurt? God gebruikte hem tot zegen van die man. Die man kwam tot geloof. En die man loofde God. Zou hij niet u en mij zo gebruiken? Zou hij dat niet op precies dezelfde manier willen doen? Misschien door een woord wat we spreken. Misschien door iets wat we doen. Misschien door te getuigen van wie de Heer Jezus Christus voor ons is. Denkt u niet dat hij u of jou of mij gaat gebruiken voor onze gebeden voor anderen? Wij zijn als gemeente toch het middel van de zegen van God voor de wereld om ons heen? Heeft hij ons niet daarvoor geroepen? Dat is toch onze taak en onze roeping? Wie staat er op uw gebedlijst? En wat heeft u, wat hebben wij gedaan om die gebeden tot God te bevorderen? En hebben wij tot de Heere gezegd, Heere, gebruik mij maar. Zeg het mij maar. Heere, ik wil daar naartoe gaan, Heere. Ik wil een getuige zijn. Ik wil spreken. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En ik vind het hartstikke moeilijk. Maar wilt u mij helpen? En wilt u mij maar gebruiken? Dan gebeurden grote dingen. Dan gebeurden geweldige dingen. Kijk nog even naar Nehemia met u. In vers 2 richt Nehemia zich tot die koning. En nu wordt het spannend. Die koning die merkt dat er wat is. En die koning die merkt dat Nehemia, wij zouden zeggen dat hij niet lekker in zijn vel zat. En dat er iets niet goed was. We hebben al gelezen, hij was erg bevreesd. Hij was niet een beetje bang. Hij maakte zich niet wat zorgen. Nee, hij was zeer bang. Hier was die koning, een almachtig man. Gelijk aan de goden in die tijd. En die kon met één vingerwijzing kon hij een einde maken aan het leven van Nehemia. De koning in die tijd, die deden dat ook. Hele volken werden om het leven gebracht, omdat een koning dat wilde. Die Oosterse koningen waren vaak heel grillig. Bovendien, Dat realiseerde ik mij toen ik daarmee bezig was. Had die koning al eerder bevel gegeven om het werk in Jeruzalem te stoppen. En toch vraagt Nehemia nu om het voort te zetten. Nou, als je nou een koning nog meer wilt scofferen in die tijd, dan moet je zoiets doen. Dan moet je ingaan tegen een besluit wat hij al eerder genomen had. Geen wonder dat Nehemia bang was. Geen wonder dat hij trilde als een rietje. Dat hij angst had voor zichzelf en voor het volk Israël. En weet u, het staan in de dienst van God en het gehoorzaam zijn aan hem is niet altijd gemakkelijk hoor. En dat is ook niet altijd prettig. En dat is niet altijd halleluja. Soms is dat het tegendeel. Kijk maar naar de profeten. Kijk maar naar de apostelen. Kijk maar naar de vervolgde gemeente, ook in onze tijd. Het volgen van de Heer Jezus is niet altijd gemakkelijk. Ook aan ons is niet beloofd dat het ons altijd voor de wind zal gaan. Nee, we hebben de belofte dat de Heer met ons is, bij ons is. Dat hij ons nooit verlaat, dat hij ons nooit loslaat. Maar niet dat alles makkelijk zal zijn. Niet dat alles voorspoedig zal zijn. Ons is dat iets beloofd. In onze tijd en in ons land hebben we met vervolging gelukkig nog niet te maken. Maar als we kijken naar de kerkgeschiedenis, dan zien we dat heel veel. Als we kijken naar de eerste gemeente, dan zien we ook dat hun getuigenis hen niet in dank werd afgenomen. De vraag aan ons is, durven wij onze Heer te volgen? Durven wij te doen wat hij zegt? Ondanks wat mogelijke gevolgen kunnen zijn. En nu is dat nog redelijk makkelijk bij ons. Ja, misschien zeggen mensen tegen van, ja, jij bent niet helemaal zuiver, niet goed. Volgens mij tik je niet zuiver, want je zegt zulke rare dingen. En we kunnen te maken krijgen met onbegrip en met afwijzing. Als Nehemia zich richt tot die koning, wint hij er geen doekjes om. Hij zegt in vers 3 meteen waar het om staat. Hij vertelt meteen. Hij zegt meteen, de stad is verwoest. De poorten zijn verteerd. De graven zijn verwoest. En hij gebruikt wel een vorm van beleefdheid. Maar hij zegt meteen waar het op staat en waar het om gaat. En dan gebeurt er iets bijzonders. In vers 4 bemerkt Nehemia dat God bezig is in het hart van die koning. Dat is heel bijzonder. Nehemia bidt en Nehemia gaat op pad en hij heeft het lef en hij zegt de dingen. En dan denkt hij, dan ziet hij, hé, de Heer is aan het werk. De Heer is aan het werk in het hart van die koning. De Heer, ja, bewerkt dat hart van die koning, maakt hem welwillend. God was begonnen met zijn werk in het hart van die koning. En hij kon dat omdat Nehemia gebeden had, omdat hij vertrouwde en omdat hij begon. En er staat in hoofdstuk 2 vers 4b, daar staat toen bad ik tot de koning van de hemel en zei tegen de koning. Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning. Nou, ik denk niet dat Nehemia heeft gezegd daarvan tegen die koning van, even wachten, ik moet even bidden. Moet even op de knieën, moet even de handen samen en de ogen, moet even bidden. Nee, ik denk dat dit een schietgebedje was van Nehemia. Dat hij heel dicht bij God leefde. En dat hij toen hij in die situatie kwam, dat hij tot God bad, zo staat het er ook. Hij bad tot de God van de hemel. En tegelijk zei hij tegen de koning. Misschien heeft hij gezegd, Heere, help mij. Er staat niet wat hij gebeden heeft. Heere, geef mij de moed, geef mij wijsheid. Heere, leid mij door uw heilige geest. Ik neem aan dat Nehemia bad om wijsheid en om hulp daarin. Hij richtte zich in die moeilijke situatie innerlijk tot God. Hij leefde met God. Kent u dat? Dat je in situaties komt waar het moeilijk is en dat je bidt tot God niet op de knieën, niet zichtbaar, maar gewoon innerlijk. Dat die diepe relatie met God er is. Die voortdurende. Bidden is eigenlijk een voortdurende en constante bezigheid. Is een constante relatie met de Heere God. Ik kan u verzekeren dat ik op dit moment constant bid met hem, hoor. En vraag hem: Heere, help. Heere, geef mij de woorden die ik moet spreken hier op deze plek. En toen ik in de auto hier naartoe reed, dan bid je de hele weg. Niet oogdicht, dat is niet verstandig. Maar dan bid je de hele weg. En dan moet ik oppassen, anders mis ik een afslag op de autobaan. Dat is me al eens een keer gebeurd. Maar zo is de Heer. Hij is er altijd. Hij hoort altijd. En we kunnen altijd tot hem bidden. Wat ik u vanmorgen wil zeggen. Wat een voorbeeld is Nehemia. Wat een voorbeeld van geloof en van moed. Wat een voorbeeld geeft Nehemia aan ons. En zoals hij leefde. En als we het geloofsleven van Nehemia zien, dan mogen we dat navolgen. Hij leefde in afhankelijkheid van God. Constant. Constant. Weet u? Een diepe en een persoonlijke omgang met de Heere God. Een geestelijke omgang met de Heere God. Is een fundamentele voorwaarde om gebruikt te worden door hem. Een voortdurende, geestelijke, diepe relatie met hem. Als we dat hebben, dan kan de Heere ons gebruiken. En dan gaat hij zegenen. En dan gaat hij machtige dingen doen. Moet denken aan de Heer Jezus. Zei hij niet voortdurend: Heere, wat is uw wil? Zei hij niet voortdurend van: ik doe niet mijn wil, maar ik doe alleen zijn wil? Was ook de Heer Jezus niet voortdurend afgestemd op de Vader? Zo mogen wij ook leven. Voortdurend afgestemd op God de Vader, op de Heer Jezus Christus. Nehemia leefde zeer dicht bij God. Alleen zo kon de Heer hem leiden. Alleen zo kon hij ontdekken wat de wil van God in zijn leven was. Alleen zo kon hij een bruikbaar instrument zijn voor God de Vader. God gaf hem wat nodig was. Heel concreet, hè? Hij kreeg bouwmaterialen, hij kreeg alles mee wat nodig was. Hij kreeg zelfs nog bescherming mee. Hij kreeg nog meer dan waar hij om gevraagd had. Zo is de Heere God ook. Hij geeft veel meer dan wij vragen. Als wij het werkelijk van hem verwachten en als wij op hem vertrouwen, dan geeft hij ons veel meer. God gebruikte deze heidense koning. Ik denk zelfs zonder dat hij dat beseft heeft. Maar hij gebruikte hem als een instrument in zijn hand tot zegen voor Israël, tot zegen voor Nehemia. God kan grote dingen doen als wij het wagen met hem. En als we volkomen op hem vertrouwen. Wie met hem wandelt, wie met hem leeft, wie hem gehoorzaam wil zijn, wie het lef heeft om te doen wat hij zegt en wat hij vraagt, die zal een grote zegen ontvangen. In vers 8... C, het laatste stukje, daar staat aan het einde van dit stukje geschiedenis: en de koning gaf zij mij, dus al die vragen, en dan staat er: omdat de goede hand van mijn God over mij was. Nou, als kind van God, als gemeente van de Heer Jezus Christus, die de Heilige Geest hebben ontvangen, door geloof, mogen wij zeggen, de goede hand van God is met ons. En hij zegent en hij geeft. En hij gebruikt ons tot eer van hem, tot opbouw van de gemeente, tot zegen voor anderen, tot zegen voor deze wereld die zo vol ellende is, totdat hij terugkomt. Dat is onze roeping. Dat is onze taak. En zo wil hij ons gebruiken in deze tijd. Amen.